Gemeente, ik herinner u aan de extra collecte die vandaag gehouden wordt in verband met de kosten voor de restauratie van de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van de 97ste psalm. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. 97, het eerste vers. Gemeente, wij lezen vanmorgen het woord des Heren uit het boek Exodus. We beginnen bij vers 9 tot en met vers 25. Exodus 19, vers 9 tot en met 25. En als we dat gedeelte gelezen hebben, zingen we uit de 10 geboden. Het eerste vers, mijn ziel herdenk met heilig beven. En daarna lezen we de 10 geboden. En de Heere zeide tot Mozes, zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore als ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de Heere de woorden van het volk verkondigd. Ook zeide de Heere tot Mozes, ga tot het volk, en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen, en bereid zijn tegen de derde dag, want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggende, wacht u op de berg te klimmen, en derzelfs einde aan te roeren, al wie de berg aanroert zal zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zekerlijk doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoorn langzaam gaat, zullen zij op de berg klimmen. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk En hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. En hij zeide tot het volk, wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donder en bliksem waren. En een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger, goden tegemoet, en zij stonden aan het onderste van de berg. De ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur, en zijn rook ging op als de rook van een oven, en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes, en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was van de berg Sinaï, op de berg Sinaï, op de spits van de berg, zo riep de Heere Mozes op de spits van de berg, en Mozes klom op. En de Heere zeide tot Mozes, ga af, betuig dit volk dat zij niet doorbreken tot de Heere, om te zien en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere, het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende, bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zeide tot hem, ga heen, klim af, daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. Sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulks zag, weken zij af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en we zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht, en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigt. En het volk stond van verre, maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was. Toen zeide de Heere tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, gij hebt gezien dat ik met u van de hemel gesproken heb. Gij zult nevens mij niet maken, zilveren goden en gouden goden zult gij niet maken. Maakt u een altaar van aarde en offert daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw schapen en uw runderen. Aan alle plaats waar ik mijn naam gedachtenis stichten zal, zal ik tot u komen en zal u zegenen. Maar indien gij mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen steen. Zo gij uw houijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. Gij zult ook niet met trappen tot mijn altaar opklimmen, opdat uw schaamte voor hetzelfde niet ontdekt worden. Tot zover de schriftlezing vanmorgen. We gaan vanmorgen naar onze Heidelbergse catechismus in een nieuw gedeelte. Dat begint bij zondag 34, waar boven staat geschreven van de wet. We zijn in het derde deel van de catechismus, het stuk der dankbaarheid. Dat begon bij zondag 32 en we hebben toen gezien dat de dankbaarheid, het leven der dankbaarheid, uit vier verschillende onderdelen bestaat. Er zijn vier kenmerken van het leven der dankbaarheid. Zo behandelt onze catechismus dat althans. Het eerste kenmerk is dat het leven der dankbaarheid een leven in goede werken is. Dat is zondag 32. Het tweede kenmerk van het leven der dankbaarheid is dat zo'n leven een leven der bekering is. Dat is zondag 33. Het derde kenmerk is dat het leven der dankbaarheid een leven van gehoorzaamheid aan Gods heilige wet is. En dat wordt in onze catechismus besproken in zondag 34 en vervolgens. We gaan vanmorgen een begin maken met dat gedeelte van de catechismus waar het gaat over het leven der gehoorzaamheid aan Gods inzettingen. Hoe luidt de wet des Heren? Antwoord, God sprak al deze woorden. En dan wordt verwezen naar Exodus 20 en Deuteronomium 5. En dan volgt daarna de wet van de 10 geboden. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Tot u zien wij op, Heere, aan de morgen van deze zondag. U hebt ons allen weer willen sparen. Niemand onzer werd weggenomen in de week die voorbij gegaan is. We zijn alle nog in het heden der genade, we beleven nog de dag der zaligheid. En u geeft ons de gelegenheid om hier samen te zijn in uw huis. En als we dat niet kunnen, door ziekte of door andere omstandigheden, dan zijn er toch ook nog heel wat die met ons mee mogen luisteren en deze kerkdienst mee mogen maken via de kerktelefoon. En zo komt u nog weer tot ons, Heren, met de boodschap van uw genade. U laat het ons weten, ook op deze zondagmorgen, dat er genade bij u is. Nu hebben wij vele noden en vele behoeften. En ieder heeft zo zijn eigen begeerten, Heren, want ieders leven is weer anders. Er zijn er die voorspoed hebben, er zijn er die in tegenspoed leven. Er zijn er die vreugde hebben en er zijn er die droefheid kennen. Er zijn er die door zorgen gedrukt worden en er zijn er voor wie het aardse leven op dit moment niet zo erg veel zorgen met zich meebrengt, maar die alle reden hebben tot dankbaarheid vanwege de veelheid van zegeningen die gij schenkt. En zo zijn er in het aardse, in het natuurlijke verschillen. En er zijn ook op ander terrein allerlei verschillen, Heren. Er zijn ook in het geestelijke onderscheiden noden en behoeften. Ook in het leven van hen die u vrezen wisselt het steeds. Maar Heren, wat we wel allemaal nodig hebben, en doe ons dat dan ook allemaal diep beseffen, dat is genade. Wat er ook aan verschil is tussen ons, en hoe verschillend onze levensgang en levensomstandigheden ook mogen zijn, één ding hebben we gemeen, of we ziek zijn of gezond, of we voorspoed of tegenspoed doormaken, één ding hebben we met elkaar gemeen, en dat is dat we zondaren zijn. Daar is geen uitzondering. Er is niemand die niet zondigt. Er is niemand die zou kunnen zeggen dat hij geen ongerechtigheden heeft gedaan. Oh, er is in dat opzicht ten aanzien van de beleving ervan en van het verstaan ervan en van de smart erover en van de belijdenis ervan ook wel weer verschil. Want we kunnen ook zo oppervlakkig over onze zonde en zondigheid heen leven. En we kunnen het zo makkelijk opvatten, Heren, dat we zondaren zijn. En van nature doen we dat ook. Leven we langs deze verschrikkelijke ernst heen? Maakt het geen indruk op ons? Geeft het ons geen innerlijke onrust? Drijft het ons niet tot de binnenkamer om daar met schuldbelijdenis voor uw aangezicht te treden? Weten we ook niet wat het is, mijn ziel herdenkt met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven? Er verstaat een natuurlijk mens toch niets van, Heren. Maar er zijn er ook die het geleerd hebben wat het is. In beginsel geleerd hebben hoe ernstig het is om bij u genoteerd te staan als een zondaar. Bij u in de schuld te staan. Die geleerd hebben in beginsel wat het ook betekent om verdorven te zijn in ons bestaan. Maar Heer, of het weten of niet weten, beleiden of niet beleiden, er smart over hebben of niet, we zijn zondaren. En het kan alleen goed komen, voor nu en voor eeuwig, als gij ons genade bewijst. Als gij ons wilt aanzien in de Heere Jezus Christus, in die middelaar en zaligmaker, die borg die het rantsoen gegeven heeft, die zijn leven heeft afgelegd om de overtreding zijns volks uit zijn boek te doen. Heere, we bidden u, zie ons inderdaad in de Heere Jezus aan. En wilt gij, o Heilige Geest, ons uit zijn volheid bedienen, uit zijn volheid genade geven. We mogen vanmorgen gaan luisteren naar die boodschap die in de schrift vervat is, waarin gij ons bekend maakt met die indrukwekkende gebeurtenis toen gij op Horeb uw wet hebt gegeven en wat dat teweeg bracht bij het volk. Heere, geef dat wij dit gedeelte van uw woord voor de aandacht mogen hebben, en dan wel zo dat we de kracht ook van dit woord mogen ondervinden. Dat het ook in ons leven zijn uitwerking mag hebben. Heere, doe ons, die zo gewend zijn aan de woorden van de wet, omdat we ze elke zondagmorgen horen lezen. Doe ons vanmorgen toch eens echt luisteren naar die stem die ons zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken en alles wat daar verder in uw heilige geboden volgt. Doe ons er naar luisteren, Heere, met een ontsloten hart. Doe ons verstaan dat gij hierin spreekt en wat gij hiermee bedoelt. En laat ook in ons leven dit de vrucht zijn, dat we gaan verstaan de Heere Jezus Christus nodig te hebben, de wetsvervuller, die ook de overtredingen weet uit te delgen. Ach Heere, zo vragen we van u om uw onmisbare zegen, in spreken en in luisteren. Wees gij met hen die hier niet kunnen zijn, we dragen ze aan u op, Heere. En we bidden van u dat u ze geven wilt, ook op deze zondag, uit uw genadevolheid. Een blijk van uw gunst, een zegen die ze niet kwijtraken. We danken u voor het voorrecht dat u, zuster Verhagen, vanmorgen weer met ons deed opgaan naar uw huis. Dat zij met de gemeente weer mag verkeren onder de verkondiging van het woord. Ze is lange tijd van dat genademiddel verstoken geweest, Heere. Maar u hebt haar zover herstel willen geven dat ze nu hier met ons samen mag horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Wees u verder ook met haar en gedenk haar in uw gunst, zo naar lichaam als naar ziel. Heere, we bidden u om voor spoedige voortgang van uw werk in deze wereld. Breid uw koninkrijk uit. Verheerlijk uw naam, o God, over de lengte en de breedte van deze aarde. Bouw uw Sion. Wilt gij uw rijk in heerlijkheid doen komen en het rijk van de boze afbreken en verstoren. Schenk ons dat heil dat nimmer vergaat en verheerlijk uzelf erin. Om Jezus wil. Amen. We zingen de 99ste psalm, het eerste, derde en zesde vers. Psalm 99, vers 1, God de Heer regeert. Vers 3, looft met hart en stem. En vers 6 uit zijn heiligdom. De catechismus gaat dan nu over bij zondag 34 tot het bespreken van Gods wet. Eerst worden in deze 34ste zondag de 10 geboden nog eens uitdrukkelijk genoemd. En dan wordt daar in vraag 93 een samenvatting van gegeven. En dan wordt vervolgens gebod voor gebod alle 10 stuk voor stuk besproken en toegepast. Waarna in zondag 44 er nog een aantal vragen en antwoorden volgen die te maken hebben met de vraag of Gods kinderen die geboden nu ook volkomen kunnen houden. En de motieven, de redenen die God heeft om zijn wet zo scherpelijk te laten prediken. We willen vanmorgen overgaan tot het overdenken van datgene wat de Heere ons in zijn wet heeft gegeven en daarbij uiteraard onze catechismus als leidraad gebruiken. Maar voordat we ingaan op de verschillende dingen die onze catechismus daarover zegt, zou ik u toch eerst voor de aandacht willen roepen de omstandigheden waaronder de Heere zijn wet heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden zeggende. Wanneer was dat? Waar was dat? Hoe ging dat toe? Wat was de reactie van het volk toen God die woorden gesproken had? We vinden dat beschreven in het woord van God. Ik denk aan het gedeelte wat we gelezen hebben in het 19e hoofdstuk van het boek Exodus. Daar wordt ons uitvoerig verteld onder welke omstandigheden die wetgeving heeft plaatsgevonden. En in het 20e hoofdstuk lezen wij van het volk hoe dat reageert op de wetgeving. En dat wordt ons nog uitvoeriger zelfs verteld in het 5e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Welnu, vanuit deze gedeelten van het woord van God spreekt de prediking van morgen dan tot ons. Uiteraard gaan we niet op alle onderdelen in, maar zoveel als nodig is om tot een recht verstaan van de omstandigheden van de wetgeving te komen, als ook datgene wat het volk als antwoord daarop tot Mozes sprak. Het is allemaal gebeurd bij de Sinaï. En daar is Israël aangekomen bij de berg Sinaï, of ook wel Horeb genoemd. Daar waren ze 50 dagen nadat ze uit Egypte uitgetrokken waren. En ze zijn er al met al wel ongeveer een jaar geweest bij de berg Sinaï. Daar is ook heel wat gebeurd. Daar zijn ook zeer belangrijke dingen gedaan. Daar heeft de Heer het verbond gesloten. Daar hebben ze de voorschriften gekregen voor de tabernakel. Daar is de tabernakel met alles wat daarbij hoort ook vervaardigd. Met andere woorden, daar zijn zeer belangrijke gebeurtenissen hebben daar plaatsgevonden. Onder andere ook die zeer ingrijpende, die zeer gewichtige gebeurtenis van de wetgeving. God heeft zijn wet zelf aan Israël gegeven. Natuurlijk, de Heere heeft dat allemaal ook op schrift gesteld, op schrift, op stenen tafelen. Met zijn eigen hand heeft hij het ingegraveerd in de tafelen van de wet. En zo heeft hij door de bestelling van de engelen, zoals er in de brief van de Galaten staat, die stenen tafelen in de hand van Mozes laten leggen. En Mozes heeft die meegenomen naar het leger, afijn. Maar dat is het eigenlijke van de wetgeving niet geweest. Niet wat God daar met eigen vinger in de stenen tafelen graveerde, was de wetgeving. Maar wat God met zijn eigen stem gesproken heeft toen hij neergedaald was op de top van de Horeb. Voordat dat gebeurde, moest het volk zich grondig voorbereiden. 2 dagen lang duurde de voorbereiding voor de ontmoeting met de Heere. En toen de derde dag aankwam, toen moest Mozes het volk uitleiden uit het leger en hen neerzetten aan de voet van de berg. Die berg was intussen omheind, want de Heer had uitdrukkelijk bepaald dat niemand die berg zelf mocht aanraken. Ook geen beest mocht die berg aanraken. Zo mochten ze niet naderen tot de Heer, tot de heilige God. Er moest afstand blijven. En het volk moest zich goed bewust zijn van die afstand tussen de heilige God en het volk. En toen het eenmaal zover was, toen was er diepe stilte en plechtige heilige eerbied aan de kant van het volk. En onwillekeurig keken ze allemaal op naar de top van de berg, want die top was intussen omhuld door donkere, dreigende wolkenmassa's. En toen begon het in die donkere wolken te bliksemen. En toen hoorden ze de donder rommelen. En toen was daarbij ook nog het geluid van de bazuin, van de ramshoorn. En daar was ook nog een aardbeving. En al die dingen, die natuurverschijnselen, maakten zo'n indruk. Die waren genoeg, die waren voldoende om de schrik en om het hart te doen slaan. Want ze begrepen uit die tekenen dat nu het moment was aangebroken dat God zelf uit de hemel neerdaalde op de top van de berg. En dat was zo indrukwekkend, zo aangrijpend, zoiets hadden ze nog nooit eerder meegemaakt. En toen veranderde de klank van de bazuin, er staat in de vertaling dat de ramshoorn langzaam ging en dat het geluid aangroeide totdat het bijna niet meer te verdragen was. En toen sprak God tot Mozes. Moest de berg beklimmen. Boven op de berg gekomen maakte de Heere nogmaals aan Mozes bekend dat hij toch het volk aansporen moet grote voorzichtigheid te betrachten. Aansporen moet om met diepe eerbied vervuld te zijn, om ze nogmaals te zeggen dat ze niet dichterbij mogen komen. En als Mozes nogmaals die geboden van de Heer aan het volk heeft overgegeven, doorgegeven, dan is het moment aangebroken. Toen sprak God al deze woorden. Terwijl dat volk daar staat, gehuld in stilzwijgen, met vrees en beven in het hart vanwege die indrukwekkende tekenen, luisteren ze naar Gods eigen stem. En hij zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. En zo tot en met de tiende gebod. Te midden van die indrukwekkende tekenen is daar Gods eigen stem. En als de Heere dan gesproken heeft, en als hij zo met eigen stem zijn wil aan het volk heeft bekendgemaakt, dan is het volk zo ver dat ze wegvluchten. Er wordt wat beleefd van de onwaardigheid aan hun kant. En die is er nog eens een keer goed ingeprent ook. Daar waren al die bepalingen op gericht om het volk ervan te doordringen dat ze een zondig volk zijn. Dat hebben ze ook in de dagen die voorbij gegaan zijn. De 50 dagen tussen de uittocht uit Egypte en de aankomst bij de Sinaï bewezen dat ze een zondig volk zijn. In die tijd is het gebeurd dat ze gemurmureerd hebben bij de Schelfzee. Dat ze gemurmureerd hebben bij Mara waar het water bitter was. Dat ze geklaagd hebben over het brood dat op was en dat ze nu niets meer te eten hadden. Dat ze geklaagd en gemurmureerd hebben tegen Mozes omdat het water op was. Iedere keer weer Nog maar een paar weken geleden is het dat ze uit Egypte gingen door een hoge arm des Heren uitgeleid. En ze hebben bewezen dat ze een zondig en verdorven volk zijn. En dat wil de Heren ze inprenten en daarom maakt hij er zoveel werk van om ze te doen weten dat er afstand moet zijn. Dat het eigenlijk niet mogelijk is dat zo'n heilig God als hij is. Die zich omgeeft met de duisternis als met het kleed. En die de schrik in het hart jaagt als hij komt omgeven door bliksemstralen. Dat het eigenlijk niet mogelijk is dat zo'n God bij zo'n volk kan wonen. Daarom moesten ze zich ook voorbereiden. Voorbereiding. Want ze gaan een heilig God tegemoet. Daarom moeten ze hun klederen wassen en ze moeten hun eigen lichaam wassen. En ze moeten vasten en ze moeten zich onthouden. Want de zonde, laten ze dat goed weten, de zonde maakt een mens onrein en ongeschikt voor de omgang met God. En daarom moet een zondaar gereinigd worden, zal hij ooit in de nabijheid Gods kunnen worden toegelaten. Nou, daar moeten ze 2 dagen over denken. En daarom moet er ook die heining, die schutting, die afpaling rondom de berg gebouwd worden. Ze mogen de berg niet aanraken. Bewaar afstand, Israël, vanwege uw zondigheid. Die niet past bij Gods heiligheid. En daarom zijn er ook die tekenen. Vuur. Een bovennatuurlijk vuur brandt er op de berg Sinaï. Ten teken dat God heilig is, dat hij een verterend vuur, een eeuwige gloed is. Daarom is daar wolken, zijn daar wolken en duisternis, daarom is daar dat geluid van die bazuin, dat doordringende geluid, dat al luider en indringender wordt, zodat het dreunt in de oren van het volk. Onbeschrijfelijk. Zo worden ze geconfronteerd met hun eigen nietigheid en kleinheid. En zo worden ze met ontzetting vervuld. Toen God met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven, waren zij en terecht vervuld met vrees en beven. Gemeente, dat zijn dingen die we niet mogen vergeten. Als het over de wet gaat, dan hoort dit er, dacht ik, toch wel degelijk en wezenlijk bij. God heeft zijn wet niet gegeven, zomaar zonder dat daar iets van indrukwekkends bij was. Zonder dat daar omstandigheden bij waren waar het volk door herinnerd werd en bepaald werd aan en bij eigen zondigheid en kleinheid. Als we het over de wet hebben, dan moeten we het ook over de wetgever hebben. En over de omstandigheden waarin en waaronder de Heere die wet heeft gegeven. Dat mogen we niet vergeten. Exodus 19 is net zo goed een deel van het woord van God als Exodus 20. En in de tijd waarin wij leven, waarin het respect voor de wet en de aandacht voor de wet van God hoe langer hoe verder weggaat, is het wel degelijk nodig om elkaar nog eens een keer aan te herinneren aan het feit dat het allemaal zo gegaan is. Er is een tendens ook in de kerk, in de prediking, om de wet maar wat terzijde te schuiven. Want die is toch vervuld in Christus, zo is dan het argument. En daarom hoeven we de wet ook niet meer te lezen. En daarom hoeven we de prediking van de wet niet meer te hebben. Maar het gevolg is wel dat, behalve dat het leven al vrijer wordt en dat men zich al meer permitteert, het gevolg is mee ook dat het respect voor God kwijt is. En dat een besef van de heiligheid Gods verdwenen is. Bij veel christenen. Geen besef meer van de afstand tussen hem en ons. Als God naar beneden gehaald wordt als die goede God die alles vergeeft en die alles goed vindt en die begrip heeft voor mensen en die mensen neemt zoals ze zijn en dan mag je ook nog blijven zoals je bent. Als God naar beneden gehaald wordt en niet meer gekend wordt als de wetgever, als die God die met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, dan moeten wij niet raar opkijken als mensen zich van alles en nog wat permitteren. Maar het is zaak dat wij weten welke God het is die de wet heeft gegeven. Die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Ik woon in de hoogte. Ik woon in het heilige, zegt hij. En Israël heeft het goed geweten. Toen ze daar stonden aan de voet van de berg Sinaï en toen ze beefden bij de stem van de woorden. En toen de schrik hen zo aangreep dat ze niet anders wisten te doen dan te vluchten en van verre te staan. Is dat allemaal oud-testamentisch, gemeente? Dat zou best allemaal oud-testamentisch kunnen zijn als het Nieuwe Testament geen gelijkluidende taal sprak. Het Nieuwe Testament zegt het ook, onze God is een verterend vuur. Dat is de Vader van de Heere Jezus Christus. Onze God is een verterend vuur. Wee de mens die zonder bedekking in het gericht van die God betrokken wordt. Want weet u, het mag best allemaal oud-testamentisch zijn. En als men dat zo wil stellen, vooruit dan maar. Maar het komt wel een keer allemaal terug. Dezelfde dingen van de Sinaï zullen plaatsvinden als hij, de Heer Jezus Christus, wederkomt. Dezelfde dingen. Als God in Christus terugkomt om via de norm van zijn wet recht te spreken, dan zal er ook zijn het geluid van de bazuin, die zal klinken. En dan zullen alle mensen gesommeerd worden om te staan voor de troon van God en van het Lam. En dan zal hij komen in al zijn heiligheid, in al zijn heerlijkheid, omgeven van zijn 1000 × 1000 × 1000 engelen. Hij zijn wet gaf, was de natuur in al zijn ontsteltenis en indrukwekkendheid erbij betrok. En als hij komt om zijn wet te handhaven en naar de norm van zijn wet recht te spreken, dan zal weer de natuur daarvan bewogen en ontzet zijn. En dan zal er weer een schrik varen in het hart van de mensenkinderen. En zeker in het hart van die mensenkinderen die dan tot ontdekking komen dat zij schuldig staan tegenover die God. Waarom anders zullen ze zeggen tot de bergen en tot de steenrotsen, bedekt ons. Dus als het oud-testamentisch is, dan is het toch wel zodanig reëel dat het allemaal nog een keer terugkomt ook. En daarom wij zullen ons erdoor moeten laten gezeggen, gemeente. Het heeft ook met ons te maken. De manier waarop God de wet gegeven heeft aan Israël was bedoeld om Israël te laten voelen de afstand. Het is ook bedoeld om ons te laten gevoelen onze zondigheid. Onze verdorvenheid, wij kunnen zo niet tot God naderen, wij kunnen geen gemeenschap met hem hebben, wij kunnen niet in zijn nabijheid vertoeven. Hoe zou het kunnen? Hoe zou het kunnen? We zullen ons moeten leren voorbereiden en de beste, ja de enige echte voorbereiding om voor God te kunnen bestaan, dat is dat wij leren schuilplaats zoeken in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat wij met onze zonden en ellende, waar de wet ons aan herinnert, vluchten tot de genade Gods in Christus met de bede van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Gemeente, als we de wet gaan beluisteren, als we de wet horen elke zondag, leeft het dan wel eens in uw hart? Wat we zongen uit die 10 geboden mijn ziel herdenkt met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Hebt u wel eens met heilig beven meegeluisterd? Die wetslezing is een formaliteit geworden, nietwaar? Een stukje van onze liturgie, maar we konden het ook wel missen. Nee, we willen het niet missen, want dan zou... Nee, we gaan die wet niet afschaffen. We handhaven de wetslezing in de morgendienst op zondag. Dat wel. Oh, we kermen als een ander het loslaat. Maar luisteren we met heilig beven. En klinken die woorden wel eens na in onze ziel. Gij zult niet. En waar moet ons dat dan brengen? Wel, waar het Israël bracht. Ik zei u, we lezen in Exodus 20 en in Deuteronomium 5 nog uitvoeriger hoe de reactie is geweest. Het volk heeft daar gestaan. Ze hebben geluisterd. Dat kun je van allemaal zeggen. Er heeft er niet één zijn oren dicht gestopt. Er is er niet één in slaap gevallen. Er is er niet één bezig geweest met andere dingen. Ze hebben geluisterd toen God sprak. En toen... De eerste reactie en al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluider bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulks zag, weken ze af en stonden van verre. Toen sloegen ze allemaal op de vlucht in het besef dat de Heere de Heilige is en ze konden het niet langer verdragen. En toen kwam Mozes naar hen toe en toen zeiden zij tot Mozes, spreek gij met ons en we zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat we niet sterven. Ziet u, ze zijn bang dat ze het niet zullen kunnen verdragen. Die stem, die woorden, die majesteit, dat indrukwekkende, ze zijn bang dat ze het niet kunnen verdragen, dat ze erbij zullen omkomen, dat de heiligheid Gods hen in hun zondig bestaan zal verteren. En daarom staan ze van verre en daarom zeggen ze tegen Mozes, Mozes, wees u alstublieft onze middelaar. Spreekt u tot God en laat God tot u spreken en geeft u het aan ons door. Weest u het de middelaar die tot God spreekt en die tot ons spreekt en dan zullen we naar u horen. Maar laten wij toch in ons ellendig bestaan niet zelf gedwongen worden om naar de stem van die heilige hemelse majesteit te moeten luisteren, want daar komen we bij om. En dat wordt ons nog uitvoeriger verhaald in het 5e hoofdstuk van Deuteronomium. Laten we dat er ook even bij nemen. In Deuteronomium, zoals u weet, daar wordt ons ook de heilige wet van de Heere gegeven. En dan lezen wij deze woorden, vers 22. Deze woorden sprak de Heere tot uw ganse gemeente. Op de berg uit het midden van het vuur, van de wolken, van de donkerheid, met een grote stem. En hij deed daar niets toe en hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf ze mij. En het geschiedde, als gij die stem uit het midden van de duisternis hoordet en de berg van vuur brandde, zo nadert gij tot mij alle hoofden uw stammen en uw oudsten en zeidet, zie, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien. En wij hebben zijn stem gehoord uit het midden van het vuur. Deze dag hebben we gezien dat God met de mens spreekt en dat hij levend blijft, maar nu... Waarom zouden we sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren. Indien wij voortvoeren de stem van de Heere onze God langer te horen, zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God sprekende uit het midden van het vuur gehoord heeft gelijk wij en is levend gebleven? Ziet u hoe diep het volk onder de indruk is en wat ze tot Mozes zeggen? Het wordt hier uitvoeriger verteld dan in het hoofdstuk Exodus 20. Maar ze zeggen tegen Mozes, ja, we hebben dit wonder nou meegemaakt en we hebben het overleefd. Maar als God voortvaart tot ons te spreken, hoe zouden we dan ooit levend kunnen blijven? En dan vers 27, nader gij En hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal, en spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal, en wij zullen het horen en doen. Dat verzoek, Mozes, wilt u onze middelaar zijn. Dat is het. Dat is de intentie, Mozes, wilt u onze middelaar zijn. Het volk heeft dit geleerd van de wetgeving. En van alles wat daaromheen gebeurde. En van de heiligheid Gods die op hun ziel werd afgedrukt. Het volk heeft dit geleerd. Ze hebben een middelaar nodig. En door de wetgeving heeft de Heere zelf plaats gemaakt voor de middelaar. Van meet af. Heeft de Heere door de wetgeving, door de inhoud van de geboden en door de omstandigheden waaronder die geboden gesproken zijn, plaats gemaakt voor het besef dat een zondig mens een middelaar nodig heeft om tot God te kunnen naderen. Nou, en dat is van meet af het doel van de wet geweest. Dat is nog altijd het doel van de wet geweest. Ik zeg niet het enige doel, want er zijn meer dingen. De schrift laat ons meer zien ten aanzien van het gebruik en het doel van de wet. Maar dit is van meet af duidelijk. De Heere gaf die wet om Israël eraan te herinneren. U kunt zo mijn volk niet zijn. Er is een middelaar nodig. En gemeente, dat geldt ook ons. En als we naar de prediking van de wet gaan luisteren, dan staat dat maar direct op de voorgrond. Bij alles wat de Heer ons gaat laten zien in zijn wet en via zijn geboden. En waar die ons aan gaat ontdekken, aan zijn eigen heiligheid, aan onze verdorvenheid, aan onze gebreken, aan onze tekortkomingen, aan onze zonden van bedrijf en van nalatigheid. En dat komt allemaal mee als de wet aan de orde komt. Dan is de bedoeling van de Heere niet om het volk te laten vluchten en van verre te laten staan, maar om ze te doen vragen om de middelaar. De wet eist heiligheid. En als die eis van de wet aan onze harten wordt toegepast, gemeente, dan gaan we toch wel iets voelen van de veroordelende kracht van die wet. Als Gods wet werkelijk een keer in ons hart wordt afgekondigd, als de Heere door een speciaal gebod of door zijn geboden in het algemeen of hoe dan ook, maar als de Heere door zijn Heilige Geest met de wet aan het werk gaat in ons leven, waar brengt ons dat? Het zal ons tot wanhoop brengen. Als de Heere de bedoeling niet had om ons uit te drijven tot zichzelf. Als de wet werkelijk gaat leven, als de wet werkelijk gaat spreken, als de wet in ons geweten ons gaat aanklagen, als de wet in onze ziel gegraveerd gaat worden en als we de heiligheid Gods en de rechtmatige eisen van de heiligheid Gods moeten gaan erkennen en daartegenover gaan zien wat we eraan tekortkomen en hoeveel we eraan tekortkomen en hoe verdorven we zijn en hoe onmogelijk het van onze kant is om zo heilig met God te leven. Weet u, dan hebben we geen houvast meer aan onze godsdienst en wat we dan ook allemaal waren en wat we dan ook allemaal gedaan hebben en wat we ook allemaal eens een keer gezegd en beleden hebben, dat redt ons dan niet meer. Maar als de wet in zijn geestelijke kracht tot ons komt en als we in aanraking komen met de majesteit van de wetgever en de heiligheid van die God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, dan zeggen we met Jesaja: wee mij, want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben. Kent u dat? Geconfronteerd via de wet met uw eigen verdorvenheid, met uw schuld die open staat, met uw boosheid, aanklevende verdorvenheid. En nou wordt het nooit anders ook. Dan kan onze godsdienst ons niet meer redden. dan kunnen we met onze gebeden ons geen gestalte geven bij de Heer en met onze ijver en inspanning. Dan wordt al mijn deugd een wegwerpelijk kleed, als ik ga zien wat eisen Gods heiligheid doet. In het licht van die heiligheid Gods verschrompelt en verteert alles. Wat moet er dan van ons terechtkomen als God ook onze heimelijke zonde in het licht van zijn aangezicht stelt? Het kwaad door ons in het verborgen bedreven. Als we gaan ontdekken dat het bij hem allemaal bekend is. Dat hij er alles van weet. En dat hij er ook op terugkomt. Wat moet er van ons worden? Als we in het licht van zijn heiligheid onszelf gaan leren kennen. Dan brengt God ons in de engte, niet waar? En dat is niet oud-testamentisch. Dat is niet iets dat door de komst en door het werk van de Heere Jezus niet meer plaatsvindt. Laat al diegenen die dat beweren kletsen. Het is niet anders dan een verdraaiing van het evangelie. Het is niet anders dan een list, een tactiek van de vorst der duisternis. Alsof Gods wet geen functie meer heeft in het heilswerk van de Heere. Alsof de Heer het vandaag allemaal anders deed. Alsof het evangelie vandaag uitsluitend de boodschap van liefde is. En daar past die wet niet meer in. Oh, ik zeg niet dat de Heer ze allemaal op dezelfde manier leidt. Ik zeg niet dat de Heer ze allemaal langs dezelfde weg door de diepten van de verslagenheid heen leidt en dat er pas dan iets van licht gaat komen. Wie zijn wij om de Heer voor te schrijven hoe hij een zondaar lijden zal? Daar zal de Heer soeverein in zijn, niet alleen in de voorwerpen die hij kiest als hij bepaalt wie hij tot de zaligheid gaat leiden, maar ook de middelen die hij daarbij kiest en de wegen die hij daarbij kiest. Daar zal de Heer zelf soeverein in blijven. En dan weten we genoegzaam uit de schrift dat ze niet allemaal langs de weg van dezelfde diepe ontdekking gebracht worden. Maar dit weten we ook uit de schrift, dat in het leven van alle die waarachtig bekeerd worden en tot het geloof in de Heere Jezus Christus gebracht worden, de wet, de ontdekkende functie van de wet een plaats kreeg. Hoe diep het dan ook gaat en hoe ernstig het ook is en op welk punt van de weg die wet aan de orde komt, dat alles allemaal nog ondergeschikt. Maar God is toch in zijn heiligheid niet veranderd. En de Heere Jezus heeft de wet toch niet afgeschaft. Hij heeft hem vervuld. Vervuld. Maar dat is wat anders dan afgeschaft. Oh, wat onthouden we elkaar. Wat houden we, onthouden we onszelf toch veel als we onszelf en elkaar de wet onthouden. Dan is de drang om de middelaar te zoeken ook weg. Juist het feit dat God aan Israël die wet gaf, gaf Israël het verzoek in, legde het verzoek op de lippen van Israël aan Mozes, wees gij onze middelaar. Kijk, ziet u, ze zagen in dat ze zo voor God niet konden bestaan, maar iemand zei, ze hadden 2 dagen gevast. Ze hadden 2 dagen de tijd gehad om hun klederen te wassen en hun lichamen te wassen en zich op alle manieren voor te bereiden op de ontmoeting met God. En ze hadden zich daar stipt aan gehouden, want het waren geboden die hen ernstig ingescherpt waren. En gelooft u maar gerust dat ze zich eraan gehouden hebben. En dat ze nog eens een keer extra gekeken hebben of hun kleren wel schoon waren. En dat ze nog eens een keer extra hun handen in het water gedompeld hebben om alle restanten van vuil die er nog maar zouden mogen zijn af te wassen. Want ze gingen God ontmoeten. En toch vluchtten ze weg. Ondanks de reiniging die ze gezocht hebben. Ondanks de heiligheid, de uiterlijke heiligheid die ze betracht hebben. Ondanks de zuiverheid van hun leven. Toch beseffen ze met alles wat wij gedaan hebben, hoe
stipt we ook naar Gods geboden geleefd hebben, kunnen we nog niet voor hem bestaan met onze gehoorzaamheid en met onze godsdienstigheid en met onze inspanning en met onze ijver. Al zouden we een jaar lang onze kleren en onze lichamen wassen, kunnen we nog niet voor God bestaan.
Ze konden die vuiligheid van binnen immers niet wegwassen. Ze konden die verdorven, vuile bron van alle wanbedrijven niet wegnemen. En daarom, hoe gepolijst de mens ook is, hoe godsdienstig gepolijst en gebeiteld en schoongemaakt en precies volgens de normen en precies volgens de regels. En dat doen we niet weg. Dat is ook voorschrift van de Heere geweest voor Israël. Maar ze kunnen er toch niet mee voor hem bestaan. Gemeente, heb u daar ook wel eens wat van gezien? Dat zelfs met uw gebeden en met uw zuchten en met uw roepen om genade u nog niet geschikt bent. En met al uw ijver en met al uw drukte en met al uw godsdienst nog niet geschikt. Alles tekort. En de wet blijft veroordelen. Totdat we de middelaar hebben. De middelaar, zoals Mozes de middelaar van Israël moest zijn. En ze vroegen erom. Zo moeten wij de meerdere Mozes, de wetsvervullende Heere Jezus Christus, leren kennen. En zo moet dat verzoek van Israël ons verzoek worden: nader gij tot God, Heere. Meerdere Mozes, spreek gij tot ons. Wilt gij tussen beiden treden? Wilt gij onze middelaar zijn? Uitgedreven tot Christus moet een mens zo leren vragen om de bemiddeling, om het middelaarschap en het middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. Dat is de bedoeling van de wet. De wet is bedoeld om tuchtmeester tot Christus te zijn. De wet is bedoeld om een mens aan het eind te brengen met zichzelf, met zijn eigen kunnen en met zijn eigen prestaties, met zijn eigen deugden. Om dat allemaal van hem af te nemen, van hem af te laten vallen, zodat hij gans hulpeloos tot hem gevloden komt. En die zo tot hem gevloden komt, die zal hij ten redder zijn. Leest u nog even mee in het 28e vers van Deuteronomium 5. Wat prachtig. Daar heeft het volk nou aan Mozes gevraagd: nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal. En spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal, en wij zullen het horen en doen. En dan staat er in vers 28: als nu de Heere de stem van uw woorden hoorde, toen gij tot mij spraakt, zo zeide de Heere tot mij: ik heb gehoord de stem van de woorden van dit volk die zij tot u gesproken hebben. Het is altemaal goed wat ze gesproken hebben. Daar geeft de Heere zijn goedkeuring over de beden van een aangevochten ziel die vraagt om de middelaar. Daar spreekt de Heere uit dat het hem aangenaam is als een mensenkind die aan het eind met zichzelf gekomen is, die ontdekt is aan eigen onmogelijkheid om voor God te bestaan, aan eigen armoede en gebrek, een mens die het niet meer heeft en die wegvlucht en die van verre staat, als zo iemand gaat vragen: wees gij onze middelaar, dan zegt de Heer: dat is goed. Dat is goed. Ja, dan keurt de Heer het goed, dat verzoek van Israël. Dan keurt de Heer, ik trek de lijn door, het goed als daar een schuldverslagen mensenkind in de eenzaamheid voor God buigt en de Heere Jezus vraagt: Heere, mag ik u kennen? Openbaart u zichzelf aan mij. Ik kan voor God niet bestaan. Maar in uw mantel ingehuld vind ik bedekking voor mijn schuld. Heere, openbaar uzelf aan mij. Als er zo geworsteld wordt in de eenzaamheid, door een hart dat getroffen is door schuldbesef, dat verslagen is vanwege
De zondigheid en de verdorvenheid, dat beseft voor God, de heilige kunnen wij niet bestaan. En als zo'n mens worstelt om de kennis van de Heer, om de zaligmakende kennis van de middelaar en borg, dan zegt God in de hemel daarvan, het is altemaal goed wat ze gesproken hebben. Daar keurt, daar hecht de Heer zijn goedkeuring aan. Daar is de Heere blij mee. Daar is de Heere tevreden mee. Ja, hij gaat zelfs verder. Dan noem ik u nog één gedeelte uit het boek Deuteronomium, het 18e hoofdstuk. Het is maar dat we schrift met schrift vergelijken en op deze manier ook thuis raken in de heilsopenbaring Gods. Het 18e hoofdstuk, daar komt de Heere via Mozes weer op deze gebeurtenis terug. Vers 16. Naar alles wat gij van de Heere uw God aan hoor hebt ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem van de Heere mijn God, en dit grote vuur zal ik niet meer zien dat ik niet sterven. Toen zeide de Heere tot mij, het is goed wat ze gesproken hebben. Ziet u, hetzelfde. Ze hebben gezegd, Heere, wij kunnen het niet meer verdragen. En we weten dat ze toen gevraagd hebben, laat Mozes middelaar zijn. En toen heeft de Heere gezegd, het is goed wat ze gesproken hebben. Maar lees eens verder, wat zegt de Heere daar onmiddellijk na? Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot mij spreken alles, tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En dan trekt de Heere zelf de lijn gelijk door. Zij vragen, Mozes, wilt u onze middelaar zijn? De Heere zegt, het is goed, maar ik zal meer doen dan die middelaar Mozes geven. Ik zal een profeet geven, en dat is de Heere Jezus Christus. En hij zal tot hen spreken in mijn naam. En hij zal hun middelaar, hun borg, hun zaligmaker, hun Christus zijn. Hij zal alles voor hen zijn en alles voor hen doen wat nodig is om hen in de gemeenschap met mij, de heilige God, te herstellen en te doen leven. Zo komt de Heere zelf in één keer van de wetgeving via het verzoek van Israël bij de aankondiging van de Heere Jezus Christus, de meerdere Mozes. Nou gemeente, trek de lijnen dan voor uzelf eens door. Zijn wij op het punt gekomen dat we gingen ontdekken, ach, als God ons geen genade bewijst, dan is het een verloren zaak. Als de Heere ons alleen maar spreekt van zijn heiligheid en van zijn gerechtigheid en van onze zondigheid en van onze verdorvenheid. En als hij ons alleen maar de woorden van de wet doet horen die ons veroordelen, dan is het een verloren zaak. Dan kunnen we niet leven. Wie van ons zal kunnen bestaan voor deze God? Om zo vanuit dat besef ook te gaan ontdekken de noodzaak. Dat God zelf in onze nood en ellende een opening, een deur geeft. Dat God zelf, zo'n zondaar, toch genade bewijst. Gemeente, die lessen die kunnen we leren als we nog niet eens over de inhoud van de wet spreken. Maar alleen over de wetgeving en de omstandigheden daaronder. O, laten we van het volk Israël dan deze les ter harte nemen, dat toen zij zich geconfronteerd zagen met die majesteit van God en met de heiligheid van zijn wet, zij kwamen met het verzoek om de middelaar. En laat dat nu en vandaag en steeds weer als de heilige wet ons voorgehouden wordt, de bede van onze ziel zijn. Maar dan niet om Mozes, maar om de meerdere Mozes. Heere, wees u mijn middelaar. Want ik kan voor God niet bestaan. Als het eerste gebod klinkt, dan moet ik het hoofd buigen, want dan ben ik al schuldig. En als het tweede gebod klinkt, dan moet ik het hoofd nog dieper buigen, want dan sta ik nog meer schuldig. En als het tiende gebod geklonken heeft, dan kan ik nooit meer op de been blijven, maar dan lig ik in stof en as.
want ik heb gedaan wat kwaad is in Gods ogen. En niet alleen met de zonde van het verleden, met de zonde van het heden, maar ook wat de toekomst betreft. Ik kan voor God nooit bestaan, al zou ik het vanaf vandaag allemaal anders en beter gaan doen. Dan zal toch ook mijn beste werk nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En bovendien, heren, ik kan me wel reinigen en ik kan me wel heiligen wat het uiterlijke betreft. En ik kan mijn best wel doen en ik kan in de wegen van uw getuigenissen uiterlijk gaan wandelen. En ik kan alles nalaten wat uw heilige wet verbiedt. Voor zover dat in mijn vermogen ligt, maar dan is er toch nog een vuil en verdorven hart in mijn binnenste. Heer, en dat kan ik nooit veranderen en daar kan ik nooit een oplossing voor vinden. En daarom, Heere, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Dat zou zondagmorgen aan zondagmorgen, keer op keer, als de heilige wet tot ons komt, onze reactie moeten zijn. O ja, er mag nog meer gezegd worden. De wet wordt ook gepredikt opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van Christus vernieuwd zouden worden en die genade zouden zoeken van de Heilige Geest. Maar laten we het even hierbij houden, bij dit punt. De bede om de middelaar, de bede om degene die het voor ons bij God in orde maakt. De bede om de meerdere Mozes. En als we zo mogen worstelen, weet u, en dat is tot vertroosting van neergebogen harten die het soms niet weten en die soms geen hoop hebben. En die in de verslagenheid van hun hart schuldbewust voor God naderen en wel smeken. Heere, maak u zich aan mij bekend, maar die soms vrezen dat de Heere naar hen niet horen zal. En dat de Heere hen geen genade bewijzen zal. Het zou ook niet verdiend zijn, nietwaar? Maar tot vertroosting van hen die God zoeken, mag het dan vanuit de schrift u doorgegeven en voorgehouden worden. Wat de Heere zei toen Israël vroeg om de middelaar, toen zei God tegen Mozes, het is allemaal goed wat ze gezegd hebben. Daar heeft de Heere zijn goedkeuring aan gehecht en als er een ziel naar God schrijdt en om de kennis van de Heere Jezus worstelt. Ja, echt worstelt om hem te mogen kennen, dan heeft God daar in de hemel, mag ik het zo zeggen, om geglimlacht. Dan is daar de lach, de blijdschap op het aangezicht van zijn vader, die een zondaar zo ziet terugkeren en zo ziet worstelen. Hij heeft zelf plaatsgemaakt door zijn geest in het leven, in de ziel van zo'n mensenkind, voor zijn eigen zoon, voor die borg en middelaar. En als hij hem dan hoort roepen, als hij hem dan hoort smeken, Heere, maak u zichzelf aan mij bekend. Gedenk mij in mijn ongerechtigheid en ellendigheid. Was mij wel van mijn zonde. Heere, gebruik dat bloed van Christus om me te reinigen van alle ongerechtigheden. Laat de geest van Christus in mij werken. Als er geworsteld wordt om die kennis van Gods genade, dan is de Heere daar verheugd over. En dan zegt hij het tegen zijn engelen. Het is allemaal goed wat hij, wat zij daar in de eenzaamheid in de binnenkamer vraagt. En dan gaat de Heere zo'n gebed ook horen. En dan gaat hij zichzelf in Christus aan zo'n ziel bekend maken. Dan maakt hij zich bekend in Christus als die schuldovernemende borg. Ja, dan wordt Christus voor zo een het einde der wet. Tot gerechtigheid voor een iegelijk die gelooft. Kijk, en dan heeft de wet in de eerste plaats zijn doel bereikt. Dan heeft de wet zo'n mens tot Christus gebracht. En door Christus tot God. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede vers.
Amen.
Heere, we zeggen uw grote namoot moedig dank. Gij hebt ons ook in dit morgenuur nog weer onderwijs willen geven. De schriften mochten in ons midden worden geopend. En nu bidden wij van u, Heere, dat gij door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij Israël in dit opzicht mogen navolgen. En dat wij met Israël mogen kennen de bede om de middelaar. En dat voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven. Van ons geldt het ook, Heere, dat we voor uw heilig aangezicht nimmer kunnen bestaan. Dat er niet één mens is die rechtvaardig is voor uw aangezicht. En we hebben allen gezondigd en verderven de heerlijkheid Gods. Heere, dat is de werkelijkheid. Bind die op ons hart. Ook als u ons in aanraking brengt met uw heilig gebod. Maar laat het dan ook deze vrucht mogen hebben, Heere, dat we uitgedreven worden tot de Heere Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En dat wij bij hem mogen schuilen, dat wij op hem mogen hopen, dat wij zijn genade mogen leren kennen. Want alleen in zijn mantel ingehuld vinden we bedekking van onze schuld. Zegen uw woord om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het vierde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid. 68 vers 4. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.